Verhalen uit de oude doos. Dennis van Laken over Radio Centraal en het geloof in de maakbaarheid van een nieuwe wereld.
Goedemiddag, Dennis van Laken. We zitten hier in de Monti. En jij kijkt ook terug op een Radio Centraal carrière.
Maar het is allemaal begonnen in 1980, denk ik. Locatie Sandeerstraat 15, wat toen het grote politieke linksextreem centrum was, zeg maar. De Revolutionaire Arbeidsliga, de RAL was daar gedomicilieerd, de facto. Omdat heel veel van de constituanten, van de steunende mensen, die woonden daar allemaal. En dat was eigenlijk ook een belangrijke... Het huis waar heel veel nagedacht werd over dit soort dingen. Niet alleen over de politieke situatie, maar ook over de cultureel-politieke situatie. Heel de rode vlinder was daar en Tegenkrant was daar ook eigenlijk de facto gevestigd. Dus het was eigenlijk een broeinest van vele nieuwe ideeën.
Het was gewoon een huis van een aantal individuen die daarin... een bepaalde soort van gemeenschap
leefde. Ja, er waren eigenlijk twee soorten communes, zeg maar. Een grotere en een kleinere. De grotere die woonde in het voorste huis. En we waren met z'n zeventiende, denk ik. En de kleinere die woonde in het tuinhuis. Maar die waren ook met 10 of 12 of zo. Dat was eigenlijk een heel grote bende mensen die allemaal samenwoonden. En die allemaal, behalve hun normaal werk, allemaal zeer sterk geëngageerd waren in de politieke sector, in de actiewereld, zeg maar.
Ja, Guido vertelde ook al over de Sandeerustraat, maar ook over de King Kong bijvoorbeeld, als ook broei...
Ja, de King Kong was het café, hè. De King Kong was het café waar iedereen, of waar heel veel mensen elkaar dan vrijdag, zaterdag en ook andere dagen waarschijnlijk... elkaar ook nog troffen. Daar waren vergaderlokalen, daar gingen de vergaderingen door van de RAL. Daar gingen ook nog de vergaderingen door van het Vrouwenoverlegcomité, denk ik. Daar was ook Fugitive Cinema gevestigd. Dat was eigenlijk een soort, ja, een kunstencentrum, een cultureel centrum, waar al dat soort dingen, alle politiek engageerde mensen zich eigenlijk allemaal troffen, een soort eensgezindheid. Tenminste, een soort linkse eensgezindheid, want zoals je weet, in de linkse partij zijn er ook altijd heel veel dissidenten aanwezig. Dus deze mensen waren vooral, zeg maar, de Trotskisten, de Vierde Internationale, dat was de Trotskistische afdeling. En al datgene wat daarmee ging, dat zat daar geconcentreerd. De mensen die veel meer op naar China keken als model, die zaten elders. Hè.
De Amadezen, zoals we zeggen.
Toen de Amadezen, en die waren elders bezig. En de KP, de communisten, de Stalinisten, die waren nog ergens. Maar dat was eigenlijk allemaal, maakte wel deel uit van een soort grote familie die in meerdere of mindere mate anti-establishment waren, of die allemaal toch geloofden in een soort maakbaarheid van een nieuwe wereld. Dat was echt wel iets wat hen allemaal echt wel bond met elkaar.
En naast dat politieke was er ook dat artistieke, toch?
Maar ik zou het dan niet artistiek noemen. Het gaat over het omzetten van een politiek gedachtegoed in een actie. En daar was eigenlijk het idee van... We moeten niet alleen een ander politiek verhaal laten horen, maar we moeten inderdaad ook een ander cultureel verhaal laten horen. Dat is dan niet artistiek in de zin van, er wordt geen kunst geproduceerd, tenzij dat radiomaken kunst is, maar dat is een kwestie van definitie. Maar het tonen, het laten horen van andere muzieken en andere muzieksoorten, dat hoorde daar ook bij natuurlijk, want dat heeft te maken met het verbreiden van niet alleen de culturele kanon, die niet beperkt is tot datgene wat het establishment voorschrijft en wat gereproduceerd wordt in het establishment. Maar wij keken ook daarbuiten naar wat is er nog in de wereld te zien. En dat gaat dan veel meer verder dan antropologie of etnologie. Dat gaat dan over wat is er binnen deze culturen, wat leeft daar ook nog in. Wat kunnen we ook nog laten horen, wat kunnen we ook nog tonen. Laten horen, wel niet zozeer tonen, maar laten horen. Radio, auditief. En dus werd er inderdaad bij Radio Centraal niet alleen politieke programma's gemaakt en interviews uitgezonden. Dan werd er ook op een culturele manier een ander verhaal laten horen. En dat ging dan eigenlijk over andere soorten muziek. En de ska-muziek en de reggae, die toen eigenlijk zo, wat mij betreft, toen 1980 een soort obscuur ding. Ik heb dat daar toen ontdekt en dat bestond ook al langer aan de andere kant van de wereld. Maar dat is zo echt zo geïntroduceerd. Naar mijn gevoel is dat zo door Radio Centraal mee geïntroduceerd hier in België.
Ja, het is wel altijd ook een soort verzameling van subculturen geweest.
Ja.
Het fenomeen van de mensen die met cassettes naar de radio luisterden en dan hun favoriete programma opnemen is...
Ja, het was een hele onderstroom die in de samenleving aanwezig is van mensen die elkaar daar vonden op de een of andere manier. En uiteindelijk heel dat verhaal begon was minder expliciet politiek. Dat was inderdaad zoals je zelf zegt, dat is een aantal subculturen die elkaar daar troffen en die eigenlijk op een gegeven moment niet meer bezig waren met de grote politieke ideeën, maar die eigenlijk wel bezig waren met het beleven van hun subcultuur zonder, naar mijn gevoel, zich bewust te zijn van het grotere politieke plaatje. Maar op zich is dat niet erg, want die mensen troffen elkaar daar en dat was eigenlijk een grote, leuke, anarchistische bende. En dat is fantastisch, want dat strookte ook met een aantal politieke ideeën van ons over op welke manier dat dingen zouden kunnen georganiseerd worden. Anders dan via een strikt hiërarchisch model. En de Radio Centraal was daar eigenlijk wel een voorbeeld van een organisatie die eigendom was van de leden. Hè? Het radensocialisme in de puurste betekenis van het woord.
En die beginjaren, want jullie zijn begonnen als piraten en dan overgegaan naar
de beginningsronde. Ja, in die periode was ook de Citizen Band was ook heel populair, de 2 meter band, waarin allerlei jongens en mannen en vaders een nieuwe hobby vonden om inderdaad met elkaar te communiceren met zenders.
De Citizen Band.
Ja, de Citizen Band, de CB heette het. Dat is een soort band, dat is een 2 meter band, dat is 144 megahertz in de FM-band. En daar dat was een heel klein gebied. En daar kon iedereen zendertjes kopen en mensen hadden dan in hun radio. In plaats van, er was geen mobiele telefoon natuurlijk, het is 1980. Hoe lang duurt dat nog? Nog 8 of 9 jaar voorleden er mobiele telefonie opkomt. Dus dat was de eerste moment waarop mensen mobiel met elkaar in contact konden treden met die Citizen Band. En niet alleen was dat thuis, maar ook in auto's waren dat soort CB's geïnstalleerd. Zo'n soort marinofonen. En dat was eigenlijk een soort speelgoed voor grote mensen. En daarmee ontstond ook het idee van die vrije radio natuurlijk, hoe dat verband precies is.
Ja, ik sprak Jan Baljouw en hij zei dat hij op een infoavond was in Beveren, waar hij dan die Guy van Roosbroek, denk ik, ontmoette. En dat hij ook met die idee speelde en hij had die technische kennis. En hij werd dan eigenlijk zo wat in contact gebracht met die mensen van de Sanderustraat en de King Kong, bij wie die wil er ook was om radio te maken. En zo is dat een beetje een... kruisbestuiving geworden, heb ik begrepen.
Ja, ik had even een andere insteek. Ik was aan het proberen te reconstrueren van die Citizen Band naar die piraterij. Want piraterij bestond al veel langer natuurlijk. Radio Piraterij bestond al veel langer. Radio Veronica was een Nederlandse zender die vanuit een schip in de kust op de AM-band dan gewoon... goeie muziek uitzond, of populaire muziek uitzond, met reclame, want op die manier konden zij overleven. Dus het fenomeen vrije radio of piraten, die was eigenlijk al begin. En ik weet niet wat de kwalitatieve overslag heeft gemaakt op een gegeven moment, waarop er mensen aan het vasteland hebben gezegd van, en nu gaan wij, ik weet niet hoe dat precies in elkaar gaat. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de politieke wil en met techniciteit, van oké, we kunnen dat nu doen. En er is er heel lange tijd kat en muisspel gespeeld tussen wat mag en wat mag niet. En men heeft, ik weet het ook niet meer, het is natuurlijk al 40 jaar geleden of zo. Ja, zeker 40 jaar geleden. hoe de vork precies in de steel zat, maar er was op een gegeven moment, denk je toch dat er een soort gedoogbeleid was van de overheid om sommige zenders te laten en anderen op te pakken. Dat heeft onder andere te maken met de technische perfectie. Want zenden is goed, maar even heel technisch nu. Als de kwaliteit van je zender niet goed is, dan bestaan er behalve de frequentie waarna je uitzendt ook nog harmonischen, hè, die ook storend kunnen zijn voor anderen. Niet in het minst voor het vliegtuigverkeer. Je moet rekening houden, Deurne is niet ver hier vandaan en dat zou dus echt een ernstig gevaar kunnen leveren. Dus kwalitatief slechte zenders die zijn eerst uit de lucht gepikt, denk ik. En dan zijn diegenen die kwalitatief beter waren, die technisch geen probleem veroorzaakt, die zijn dan min of meer in een soort gedoogbeleid gestopt. En daar was Radio Centraal bij. Dan zijn er ook een aantal examens ingericht op een moment waarbij er een zendverantwoordelijk was die dat moest in toog houden. En dan is eigenlijk gaandeweg met dat meer en meer geïnstitutionaliseerd geraken, is eigenlijk ook dat zendvermogen groter en groter geworden, want dat is ook een groot probleem. Ook die CB's bijvoorbeeld, waren, die konden zeg maar in een straal van 500 meter konden die zenden, die radio's in het eerste begin, ook. Maar hoe groter je zendvermogen is, hoe hoger je antenne staat, hoe groter je regio is waar je kunt uitstralen. En dat was natuurlijk wat de bedoeling, zoveel mogelijk, zo'n groot mogelijke regio te kunnen beheersen. Dus de kwaliteit van die zender was belangrijk en dat vermogen van die zender ging ook systematisch naar boven. En die kwaliteit werd ook kritischer en belangrijker. En dus werd er inderdaad op een gegeven moment dus er mensen die met een bedrijf zijn samengewerkt om eigenlijk die kwaliteit van die zender.
Was het ook een moment, ja, men zou soms kunnen zeggen, oh ja, Radio Centraal, het is een bepaalde niche, of een bepaald type mensen, is het enkel zingen voor de eigen, ja, preken voor de eigen kerk, of is dat ook een groter verhaal?
Ja, de ambitie was in ieder geval wel van breder te gaan, maar de facto was dat een beetje, was er een klein clubje natuurlijk, omdat dat zenden, dat straalvermogen was heel beperkt. En hoe dan ook, het bleef een soort niche. Hè. Het was ook niet de bedoeling, denk ik, om populair te worden. Ik bedoel, het heeft te maken met hoe verhouden die dingen zich met elkaar. En de grote mainstream, dat waren toen Radio Stad, waar iedereen toen naar luisterde, was, ja, we vonden dat flauwekul. Maar bon, iedereen luistert daarnaar, iedereen zijn meug. En dan daaronder probeerden wij toch ook zelf een aantal tegengeluiden te maken, andere berichtgeving te maken, een andere soorten muziek te maken. Maar er is de facto voor een kleiner publiek, dat is altijd zo. Mainstream en subcultuur en die verhouden, die hebben leven altijd een beetje op een gespannen voet met elkaar. En de ene is groter en de andere is kleiner. De ene zijn veel meer de vernieuwers dan de andere, want uiteindelijk, na verloop van tijd, is die ska en de reggae muziek ook doorgedrongen tot en met Radio 2. Hè. Dat duurt al even, maar het begint wel bij die kleine nieuwe initiatieven. En dat duurt een tijd voordat het doorstijpelt bij de grote culturele beweging natuurlijk.
Die nu 40 jaar later, ik weet niet of je nog vertrouwd bent met Radio Centraal.
Maar eigenlijk niet meer, nee, ik luister niet meer.
Denk je dat een radio nog altijd dat belangrijke medium is dat het toen was?
Ja, natuurlijk. Het is altijd een bron van informatie. Alleen, hoe wordt die... Er zijn twee dingen. Dus hoe is dat technisch georganiseerd? Want inmiddels kun je Radio Centraal ook streamen. Mm-hmm. Toen was er ongelooflijk veel angst voor dat soort dingen. Kabel-tv en kabel werd gezien als een zeer grote dreiging, omdat eigenlijk de vrijheid zou inperken. Omdat je dus niet meer vrij kon afstellen, dat je alles via de kabel zou krijgen. En men zou beslissen wat je zou kunnen horen. Eigenlijk is dat nu ook wel aan de hand via een heel ander soort omweg met de algoritmes die je keuzes al maar systematisch verkleinen en binnen een bepaalde niche houden, waardoor je moeilijk kunt uitspringen. Dus dat soort tendens of dat soort bezorgdheid, wat er toen was, is compleet ingehaald nu en wij vinden het de normaalste zaak van de wereld dat we inderdaad traceerbaar zijn op het moment van een dag dat we een telefoon bij hebben. 40 jaar geleden, bij de mensen die toen met de politiek bezig waren, dat was gewoon de horror als je dat vermeldde. Dat was zoiets van, dit is 1984, hè? Dat moest nog komen, 1984. Maar dit is 1984, dit is verschrikkelijk. Maar nu is dat normaal, dat is het nieuwe normaal. Dus die techniciteit is op een manier heel belangrijk over wat je kunt horen. En dan Wat andere belangrijke is van, ja, wat gaat men dan vertellen via dat medium? En dan komt erop neer van met welke informatie gaat je dan werken? En dat komt je natuurlijk aan een ander soort probleem, omdat in de overkill van die informatie ontstaat er ook heel veel fake news natuurlijk. En het idee van de integere journalist, dat is eigenlijk een model wat gedurende lange tijd heeft bestaan, maar wat nu meer dan ooit absoluut in twijfel wordt getrokken, omdat het de normaalste zaak is om op de media ook te liegen en daar heel expliciet te zeggen, al dan niet verdoezeld, wat je wilt. Natuurlijk, informatie en wetenschap is nooit waardenvrij geweest. Maar zoals dat nu is, is het echt wel een hel, omdat je gewoon er is niks meer, dat je moet alles tegen controleren. Waar je vroeger nog op foto's kon vertrouwen, dat is ook compleet overbodig. Dat kan ook niet meer. Ik bedoel, met foto's kun je de meest waanzinnige dingen uithalen. Dus foto's hebben ook geen bewijskracht meer. Auditief, dat slaagt ook op niks meer. Dus je moet eigenlijk alles checken en dubbelchecken. En ook niet alleen de informatie aan zich checken, maar ook de bron checken aan zich. Van waar komt dat? Dus informatie verstrekken is een ongelooflijk belangrijke zaak geworden. En zeer ingewikkeld, omdat je niet meer weet wat waar is en wat niet waar is. Bovendien is datgene wat waar is en wat niet waar is, dat is meer dan ooit onderhevig aan veranderingen. Dingen die, zeg maar, nu waar zijn, binnen 6 maanden zijn die misschien niet meer waar. Dus er is een soort naïef idee over de kwaliteit van de pers, een naïef idee van de kwaliteit van de pers, dat gekoppeld is aan waarheid en leugen. En dat is inmiddels, die concepten moeten we nu compleet loslaten.
En anderzijds de sociale media, waar iedereen media
dat maakt daar, is. Dat maakt daar onderdeel van, hè? Dat is daar onderdeel van die sociale media. Dat is een onderdeel van het produceren van informatie en van nieuws. Waarbij dat het grote onderscheid, denk ik, is, met name met sociale media, dat sociale media, als er iets op verschijnt, dat zijn reacties, dat zijn geen meningen. Vroeger werkte de pers iets trager en als er toen geschreven en gesproken werd, dan waren dat meningen die uitgingen, geen reacties. Een reactie is iets, dat is een eerste moment. En een mening is iets dat je toch wel 2 keer moet over nadenken, waarbij dat je zelf zult vaststellen dat je aanvankelijke reactie, als je daar een mening moet over maken, dat toch wel enigszins genuanceerder en anders wordt. Maar sociale media is een verzameling van reacties. Ik vind dit, ik vind dat, check, en dat wordt gezegd. En daarmee kleurt je het debat, terwijl een mening is iets dat anders is. Een mening is veel gefundeerder, is eigenlijk, houdt rekening met veel meer factoren en veel meer elementen dan alleen maar die eerste reactie. Maar dat is hetgeen dat je dus niet meer krijgt, dat je nu eigenlijk je moet verhouden, niet tegenover meningen, maar tegenover reacties. En dat is een heel lastige zaak natuurlijk, omdat par excellence reacties wisselen van niet op 6 maanden, maar op 6 minuten.
Mm-hmm. Toen ik hier net in de trappenhal naar boven ging, dan zag ik het opschrift artiesten zijn de nieuwe activisten.
Ja,
dat
denk ik ook.
Dat is niet toevallig?
Nee, dat is niet toevallig. Ik denk, wij hebben inderdaad ook, de coronacrisis maakt dat heel goed duidelijk, denk ik. De politici waarover we nu beschikken, dat zijn amateurs, dat zijn geen politici die aan waarde, dat zijn geen mensen die visies en ideeën ontwikkelen, dat zijn mensen die achter het kiesvee aanlopen en eigenlijk alles in het werk stellen om maar de volgende keer gekozen te worden. Heel de coronacrisis is één groot circus waarbij al die politici proberen te profileren met straffere uitspraken en met betere uitspraken, populistisch of niet, dat maakt niet uit, maar ze willen zich allemaal profileren met die crisis. De kunstenaars daarentegen, dat zijn eigenlijk de enigen die nog visie en ideeën en toekomstbeeld kunnen ontwikkelen. Dat zijn diegenen die eigenlijk nog kunnen nadenken over de toekomst, los van werkelijkheden. En die eigenlijk kunnen fantaseren en niet zozeer los van werkelijkheden, maar die werkelijkheid ook gebruiken om nieuwe ideeën te ontwikkelen, waar we ons zouden kunnen op richten. Dat is wat de kunstenaars kunnen doen. Politici kunnen dat niet meer, die zijn met de volgende verkiezingen.
En Radio Centraal kan daar een mooi verlengstuk van zijn?
Wel, ik heb de afgelopen 2-3 jaar niet meer geluisterd naar Radio Centraal, maar ik hoop dat in ieder geval wel. Ja, want dat is toch wel een... Maar ik ben nog altijd lid van de Algemene Vergadering. Ik betaal nog, elke maand betaal ik mijn lidgeld van de Algemene Vergadering. Dus ik heb het altijd blijven koesteren in mijn hart van, oh ja, dit is toch wel iets dat heel belangrijk is. Ook voor mij, in mijn persoonlijke ontwikkeling is Radio Centraal eigenlijk een heel belangrijk schakelmoment geweest.
Oké. Hartelijk, denk ik.
Alsjeblieft.